Zullen we zo naar de prediking van het woord gaan? Dan gaan we naar Efeze hoofdstuk 4, vers 32. En ik had ook vorige week al gezegd dat we daar wat langer bij stil zouden staan, omdat dat een zeer belangrijk onderdeel is van eigenlijk ons geestelijk leven. Dit is niet een theologisch feit die belangrijk is om te weten en die misschien ergens toegepast wordt. Dit is alledaags leven. Dit komt terug in alle dagen van ons leven. En dat gaat over de vergeving. En laten we de versen nog even lezen. Efeze 4 vers 31 en 32. En ik beperk me even tot deze versen om het gewoon kort en bondig te houden. Voor onze bezoekers, we zijn door een hele serie heen van Efeze. En dit is nu, we doen dat vers voor vers. En we zijn nu bij hoofdstuk 4 vers 31... Ik vermoed dat we nog 2 jaar te gaan hebben. 2,5, dat vermoed ik. Dus we zijn al een tijdje onderweg. Maar als de Heer een brief schrijft, dan verwacht hij denk ik ook dat we hem goed en grondig lezen. Dit is maar een manier die het doet. En zo doen wij het, of zo doe ik het. Het een is niet beter dan het ander, maar dit schijnt bij mij nogal te kunnen. En u schijnt elke zondag maar weer geïnteresseerd te luisteren. Zullen we dat ook weer pogen te doen? Efeze 4, vers 31 en 32. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkander vriendelijk, barmhartig. Vergeef elkander, zo ook God in Christus u vergeven heeft. Tot zover de schriftlezing. En weten we het nog, ik had het eigenlijk opgebouwd van de aanloop naar bitterheid en alles wat vloeide uit bitterheid. En al die bitterheid, alles komt daaruit voort. Dat is woede, dat is toorn, dat is geschreeuw, laster en alle slechtheid. Dat komt voort uit een verbitterd hart. En toen heb ik ook gezegd van, maar aan de andere kant, het positieve en de opdracht die hier ligt, wees ten opzichte van elkander. Daar ligt de opdracht. Vriendelijk, barmhartig en vergeeft elkander zoals ook Christus u vergeven heeft. Eigenlijk aan het eind, zoals God ons vergeven heeft, daar vloeit alles vanuit hoe wij leven met elkaar. En vorige keer hebben we stilgestaan over wat vergeving is. Dan hebben we daarbij stilgestaan dat God een vergevend God is. En dat is maar goed ook. En vandaag gaan we verder hoe God ons in Christus vergeven heeft. Eerst hebben we gezien dat God een vergevend God is. Wat het is dat hij dus inderdaad een belofte maakt dat hij de zonde niet meer tegen ons houdt. Dat hij die achter zijn rug deed. Dat hij de andere kant, als het ware, van hem deed. Zover als het oosten is van het westen. Maar hij vergeeft ons in Christus. En een van de grootste geschenken die wij kunnen ontvangen van God is vergeving van zonden. Het mooiste en het beste nieuws is nog altijd dat God zondaren redt. Dat is het mooiste nieuws wat er is. God redt, hij redt zondaren, dat is zijn taak, dat is zijn werk. Hij verlost en hij verlost geen heiligen. Hij verlost geen zelfrechtvaardigenden. Hij verlost zondaren, punt. Hij redt zondaren. Dat is ook het doel van Jezus, zijn menswording. Hij kwam om de mensen te verlossen. Hij kwam om het verlorene te zoeken. En u mag gaan naar Lucas, want ik heb een aantal versen die ik in mijn inleiding wat naar Lucas wil gaan. Om eigenlijk uit te leggen wat het betekent. En dan kom ik aan het eind van de schema helemaal op terug. Efeze 4, 32. Hoe wij in Christus vergeven zijn. Dat bouw ik vandaag uit. God redt zondaren. En in zijn zoon kwam hij naar ons toe. De menswording van de Heer Jezus was inderdaad volledig daarop gericht dat hij kwam om zondaren te verlossen. Lucas 19 vers 10, het sleutelvers van Lucas. En ik lees maar de NBG. De zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. De HSV gebruikt vaak zalig maken. Dat is het einddoel. Redden is feitelijk uit de dood wegrukken. Weghalen van hetgeen waar ze schuldig stonden. Daarom leun ik hier eerder naar, omdat die Heer Jezus kwam, de Zoon des Mensen, is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Dat is eigenlijk de hele bediening waar de Heer Jezus op gericht was. Hij kwam om zondaren vrij te kopen van de slavenmarkt van de zonde, zoals we ooit wel eens een keer hebben doorgrond. En hij kwam om een losprijs te betalen. Hij kwam als plaatsvervangend offer. De Heer redt verloren zielen. Hij bevrijdt geestelijke gevangenen. Daar kwam hij voor. Hij kwam, zoals je dat ook leest in de tekst, om het verloren te zoeken en te redden. Hij kwam om veroordeelden vrij te verklaren. Om goddelozen vrij te zetten. Om zondaren te vergeven. Dat was een van de meest opmerkelijke dingen die de Heer Jezus ook zelf deed. U bent nog in Lucas? Ga eens terug naar Lucas hoofdstuk 5. Hieraan zien we ook dat de Heer Jezus, dat het zijn bediening was. Dit was zijn werk waar hij voor kwam. Lucas hoofdstuk 5, zo'n schitterend stuk waar je dan ook... En ik val daar weer middenin, hè. In dat gedeelte, we hebben dat vorige week ook even aangehaald. Omdat er in het Nieuwe Testament maar een paar keer letterlijk gesproken wordt over de vergeving van zonde. Ja? Kom ik ook regelmatig even terug op hetzelfde tekst. Ja? Dat is waarom we de teksten wel regelmatig eventjes van een andere hoek belichten. Maar wat zien we hier? Dit is die man die door het dak naar beneden wordt gelaten voor de voeten van de Heer Jezus. De tegels waren weggehaald en zijn vier vrienden lieten hem zakken en hij komt daar voor de Heer. En wat staat er dan zo mooi in de HSV? Als de Heer het geloof ziet van deze verlamde en zijn vrienden, dan zegt hij dit. En toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem, man, uw zonden zijn vergeven. Zonder dat hij iets vraagt, zonder dat hij een verzoek indient, wat zegt de Heer als eerste? Man, uw zonden zijn vergeven. Zie, en daarom kunnen we ook zien dat niemand kon zonde vergeven dan God. Dat is ook wat de farizeeërs zien. Lees maar verder, vers 21. De schriftgeleerden, de farizeeërs begonnen te overleggen. Ze zeiden, wie is deze man? Wie is deze man? Hij spreekt godslastering. Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Wel, je kan veel zeggen over de farizeeërs, maar deze theologie was correct. Alleen God kan zonde vergeven, dat heb ik vorige week ook geclaimd. Niemand kan zichzelf vergeven, dat is een verkeerd theologisch facet. Schuld, staan we, iedereen, elk mens heeft schuld tegenover God. We hebben een torenhoge schuldenlast tegenover God. Hij is de enige die dat kan kwijtschelden. We hebben geen schuldenlast tegen onszelf. En zij zien het hier. Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Alleen God kan zonde vergeven. En dat is exact het punt wat Jezus daar wil maken. Ik ben de Zoon van God. Ik heb de kracht en de macht en de bevoegdheid om zonde te vergeven. En Jezus leeft het bewijs. De vraag wordt gesteld. Oké, ik weet wat er in jullie gedachten om gaat. Wat is makkelijker om tegen deze verlamde te zeggen? Uw zonden zijn vergeven of sta op en wandel? Wel, iedereen kan wel zeggen van uw zonden zijn vergeven. Dat is makkelijk. Bewijs hoeft niet geleverd te worden. Dat is een innerlijk feit, een theologisch facet, dat is een declaratie die God in de hemel gedaan heeft, of doet. We kunnen dat niet verifiëren. Wat is het moeilijkste? Wel tegen hem te zeggen, sta op een wandel. Vers 24 van Lucas 5, dat is exact wat de Heer doet. Hij spreekt de waarheid. Mensen kunnen van alles beloven, maar de Heer sprak waarheid. Vers 24 van Lucas 5. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde om de zonde te vergeven, zegt hij tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, neem uw bed en ga naar huis. En op dat commando springt hij omhoog, hij pakt zijn matras en hij vertrekt. Op het commando van de Heer staat een lamme op. Op het commando van de Heer gaan de zonden weg. Want dat is het punt wat hij maakt. Zoals ik declareer en zeg van sta op en wandel en het werd gedaan, zo is ook mijn woord dat als ik zeg, zegt de Heer Jezus, uw zonden zijn vergeven, dan zijn ze ook vergeven. Dit is exact wat we zagen in het Oude Testament, waar de Vader zegt van ik doe de zonde achter mijn rug. Ik breng ze niet meer in herinnering. Heeft u er wel eens bij stilgestaan? Misschien wel een heel belangrijk punt. Want de Heer Jezus beloont hier het geloof van deze verlamde. De Heer genas iedereen, hè? Een van de belangrijkste dingen om hier te begrijpen is dat de Heer Jezus het geloof van deze man beloont. Zie, er kwamen heel veel mensen bij de Heer Jezus voor genezing. Ik bedoel, als je er doorheen leest, hordes. Hele dorpen die kwamen in het, toen de zon ondergegaan was, in het begin van Marcus leest, toen de zon ondergegaan was, dat was een sabbat. Dus de zon moest eerst onder, voordat ze met al die zieken gingen slepen. En ze slepen het allemaal naar zijn huizen en alle werden genezen. Gelovig en ongelovig. Maar als hij gaat over uw zonden zijn vergeven, dan was het altijd naar gelovigen. Altijd. Altijd. Dat zien we hier. hebben we nog een voorbeeld van. Lucas hoofdstuk 7, vers 37. En ik pak even Lucas, omdat het wat makkelijker bij elkaar ligt in het zoeken. Dit is een vrouw die hoogstwaarschijnlijk prostituee was. Jezus was genodigd bij Simon de Farizeeër om een maaltijd te hebben. Er stond geen water om zijn voeten te wassen. Hebben ze niet verzorgd, hebben ze binnengelaten. Ze van, nou ja, goed, we hebben even een diner met hem, maar we behandelen hem niet als gast. Hij krijgt niet de verzorging die eigenlijk gebruikelijk zou zijn. Maar goed, je bent welkom, Heer Jezus. Of Jezus, kom maar aan liggen en we hebben een maaltijd. Maar er was een vrouw die was op een of andere manier binnengeslopen. En wat staat er in vers 37? En zie een vrouw in de stad die een zondares was. Nou, hoogstwaarschijnlijk was het een prostituee. Iedereen wist dat. Ze leefde een zeer onrein leven. Het stond bekend als zondares. Er staat niet bij exact wat de zonden waren, maar dit neigt ernaar. Het meest voor de hand liggende, laten we het zo zeggen. En die kwam te weten dat hij in het huis van die farizeeërs aanlag. En ze bracht een albasten fles met zalf mee, staat er. Op een of andere manier is deze vrouw binnengeslopen. En wat staat er dan in, als je verder leest, dat gaan we niet allemaal lezen. Maar wat zien we, ze is innerlijk compleet gebroken. Ze staat bij de Heer, ze weent, continu. Ze is werkelijk van binnen helemaal gebroken. Haar tranen vallen op de voeten van de Heer. Ze droogt haar, de voeten van de Heer was ze eigenlijk, met haar haren, die ze waarschijnlijk heeft losgemaakt, waste de voeten van de Heer. En wat staat er dan nog bij? Ze kust de voeten van de Heer onophoudelijk. Ik heb mijn voeten gewassen vanochtend. Als iemand mijn voeten wil kussen onophoudelijk, dan mag dat. Maar ik denk niet dat het aangenaam is. Laat staan in die tijd waar het open sandalen waren, waar de voeten niet gewassen waren. Maar dat zegt de Heer Jezus tegen de fariseeën. Je hebt geen water gegeven wat gebruikelijk was. Deze vrouw in liefde en uit liefde voor de Heer, gebroken over de zondelast die zij voor ogen heeft gezien, staat ze daar innerlijk gebroken. Maar haar hart loopt over van liefde voor de Heer. Ze heeft zelfs zalf en een dure parfum. Maar wat staat er dan in vers 47? Want we willen stilstaan bij het feit waar het over gaat. Daarom zeg ik u, zegt de Heer Jezus, tegen die farizeeën en iedereen die eraan lag, haar zonden, die vele waren, zijn haar vergeven. Want zij heeft veel lief gehad. Ze heeft veel liefde getoond, als het ware. Maar wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. Zie, dat was de steek onder water naar de farizeeën. Jullie zijn zelfrechtvaardig, jullie hebben geen zonde, jullie hebben weinig liefde voor vergeven van zonde. Waarom? Jullie denken dat je geen zonde hebt. En hij zei tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze man? Of wie is deze die ook zonde vergeeft? En hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. De schuldenlast die op jou lag, de torenhoge schuld, is weg. Gij kunt gaan in vrede. Wat een oordeel over de farizeeërs die daaraan lagen, is het niet? Maar de Heer vergeeft die zonde. Dit was eigenlijk de missie van de Heer Jezus, hè? Dit was waar hij voor kwam, om zonden te vergeven. Hij kwam niet om zondaren ten gronde te richten. Hij kwam met de grootste missie die was, om zonden te vergeven. Dat zien we dus al in zijn aanloop naar het kruis. Zijn aanloop naar het kruis is het duidelijk zichtbaar dat hij dus al bij deze zondares en bij die verlamde al kon zeggen, uw geloof heeft u behouden, uw zonden zijn u vergeven. Het sprak niet over wedergeboorte, maar uw zonden zijn u vergeven. De Heer kwam niet om te oordelen. We kennen allemaal Johannes 3, vers 16. Hè? Kent u Johannes 3, vers 17? Dat is minder bekend, maar heel belangrijk. Want God heeft zijn Zoon niet in deze wereld gezonden, opdat hij de wereld zou oordelen. Maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Zie, waarin kunnen we zien dat God een verlossend God is, doordat hij eerst zijn Zoon zendt om te verlossen, om het verloren te zoeken, om hen te vergeven. Dan zou hij direct in oordeel kunnen komen. God had alle recht om in oordeel te komen. Maar dat gaat nog gebeuren. Bij de wederkomst. Dan is het oordeel. Maar wat zagen we? De farizeeën zagen liever Gods rechtvaardigheid. Deze vrouw vergeven. Eruit. Dat is de eerste gedachte. Zelfs bij de discipelen. Bent u nog in Lucas? Als u een HSV hebt, dan leest u met mij mee. Lucas hoofdstuk 9 vers 51 tot 56, daar is zo'n stuk dat Jezus van Galilea in het noorden naar Jeruzalem wil gaan. Maar daar zit die strook van Samaritanen tussen. En de meesten gingen eromheen. Die gingen dus inderdaad naar het overjordaanse. Trokken als het ware door het stammenrijk en door andere niet-Joodse volken. Om vervolgens zo weer bij Jericho de water over te steken en dan op te gaan naar Jeruzalem. Ze hoeven dus niet door het land van de Samaritanen. Maar Jezus gaat er dit keer dwars doorheen. Er zijn discipelen die moeten worden vooruitgestuurd. En de Heer zegt tegen hen: wel, zorg dat er voorbereidingen zijn voor ons om daar overnacht de proviant in te slaan, te rusten, om vervolgens weer door te gaan. Ze waren niet welkom. Ze waren niet welkom. In vers 54 lezen we dat. En ik noem het maar even van Jacobus en Johannes. Die vragen dus inderdaad van: Heer, we zijn niet welkom. Zullen we vuur uit de hemel vragen? Ik had het misschien beter wel even kunnen lezen. Hè? Vuur uit de hemel vragen om deze Samaritanen te vernietigen. Wat staat er dan in vers 56? En dit staat alleen in de HSV. En wat zegt de Heer daar volgens... Wat is hier de aanvulling? Laat ik het zo stellen. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om de zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. Dit staat niet in de NBG, hè? Ik heb niet de indruk dat dit staat niet in de oudere manuscripten, dit vers. Maar het principe is correct. Het lijkt een latere aanvulling van een iemand die de Bijbel gekopieerd heeft, de geschriften, met name dan de Byzantijnse teksten, dat hij dat ingevoegd heeft, als het nu weer teruggaat over de teksten van de Bijbel vorig jaar. Ik denk ergens in september heb ik daar een preekserie over gehouden, over de verschillen NBG, HSV, dat ligt in de grondtekst, welke ze gekozen hebben. En hier zie je eigenlijk een tekst die waarschijnlijk niet een originele tekst is, maar een aanvulling van een vertaler. Maar het komt wel overeen met wat de intenties waren die correct zijn. De Heer kwam om het verlorene te zoeken. Hij kwam niet om vuur uit de hemel te vragen. Zijn discipelen hadden helemaal niet door waar de Heer mee bezig was. Die kwam en zijn missie was om vergeving van zonden te bewerken. Om zonden te vergeven, niet om vuur uit de hemel te laten komen. Dat komt nog. Dat is zo belangrijk. Als je dan het leven van de Heer Jezus ziet. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en te redden. Het verlorene te redden. Of Johannes 12 vers 47. Waar Jezus dit zegt. Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen. Maar om de wereld zalig te maken. Zie, Christus kwam om zonden te verzoenen. Om zondaren te vergeven. Om het verloren te zoeken. En schuld kwijt te schelden. En die discipelen hadden dat absoluut niet door. In de top van de Heer Jezus, zijn bediening, waren er, als je Lucas leest, duizenden, tienduizenden die bij hem waren. Tienduizenden die hem volgden. Dat zijn de aantallen die daar genoemd worden. Heeft u ooit één gehoord die bij hem kwam om te vragen: wilt u mijn zonde vergeven? Naar ik weet, en ik heb er eens over na zitten denken, ik ben aan het bladeren geweest, aan het zoeken geweest, ik heb niet één keer, en ik heb het nergens uit boeken kunnen halen, niet één keer is er iemand die bij de Heer Jezus komt en die vraagt: wilt u mijn zonde vergeven? Ze vragen voor genezing van zicht. Of ze kunnen lopen, kunnen spreken. Ze vragen bij hoge uitzondering: hoe kan ik eeuwig leven beërven? Maar nergens vind je één die komt en die zegt: Heer, wilt u mijn zonde vergeven? Waarom zeg ik dat? Omdat in de mens vergeving niet te vinden is. Het is op geen enkele menselijke radar te vinden. Niet één van de mensen, zijn discipelen niet, zijn farizeeërs niet, niemand die daar leefde, was waarachtig op zoek naar vergeving van zonde. Als je het zo mag zeggen. De zonden, vergeving van zonde, vinden we nergens bij een mens terug. Het ligt, je zou het zo kunnen omschrijven, vergeving ligt oneindig ver bij het mensenhart vandaan. Dat is niet het eerste wat naar voren komt. Zijn discipelen die willen vuur uit de hemel vragen, terwijl ze al jaren met hem optrekken. Kennen wij dat niet? Ligt dat niet? Vergeving ligt niet zo heel snel bij ons op de voorgrond. Hè? Als wij spelletjes spelen. Doe dat wel eens, als je spelletjes speelt? Dan gaan we eerder naar de reglementaire dingen. En dan leggen we het mes op tafel en zeggen: deze manier of anders niet. En als het niet eerlijk gespeeld, dat is niet eerlijk. Als je een feestje hebt met kinderen, of je schenkt kinderen voor je, dat is bij ons ook zo, je schenkt voor je kinderen drinken in, dan komen ze ervoor staan om te zien of ze allemaal even vol zitten. Ze willen het recht laten zegenvieren. Dat is het eerste wat in onze gedachten komt. Sportwedstrijden. Een paar weken geleden waren we aan het wandelen en we liepen dan in de avonduren op zondag, mijn vrouw en ik, langs het stadion van KRC Genk. Het daverde. Het was een overtreding begaan. Het hele stadion daverde. Het enige wat ze wilden was recht. Liefst hadden ze die ene gast die daar een tackle had of zoiets, die moest eruit. Ons hele rechtssysteem slipt dicht. Hebben we ook een balie waar vergeving verkrijgbaar is? Nee, we hebben wel een rechtwinkel. Maar we hebben geen balie waar we vergeving kunnen, verzoening kunnen bewerken. Alles gaat via het recht. Mensen, dit is... Vergeving is oneindig ver weg van ons mensenhart. En uiteindelijk hebben ze dan een rechtszaak gewonnen en dan zeggen ze van, we stonden in ons recht. Hoe verziekt en verzuurd de relaties met die andere mensen ook tot in eeuwigheid zullen zijn. Maar we stonden in ons recht. Zie, vergeving is niet te vinden in onze natuur, geliefde. Vergeving is oneindig ver verwijderd van ons hart. Het is waar de Heer voor kwam, het is wat zijn missie was, het was wat hij liet zien. Het is voor een ongelovige niet te doorgronden, vergeving. En voor ons is het heel moeilijk om het te doorgronden. Ga dus mee naar Spreuken 17. We pakken een oud-testamentische tekst. Om die eens even gewoon door te lezen, we kleuren wat in. Vergeving is in een groot gedeelte is het ondoorgrondelijk voor ons. Het is onnaspeurbaar. Het gaat tegen al onze gevoelens en emoties in. Als ons onrecht is aangedaan, dan neigen wij eerder naar recht. Dan zijn wij als die discipelen vuur uit de hemel. Als wij dat konden vragen. Ja? En als we het niet zelf kunnen genereren uit, of als het niet uit de hemel kunnen roepen, dan zit het wel in onze ogen. Ja? Vuurspuwende ogen. Vergeving is ontzettend moeilijk. Het is ondoorgrondelijk. Spreuken 17, 15. Wie de goddeloze vrijspreekt en wie de rechtvaardige schuldig verklaart, zijn voor de Heer een gruwel. Allebei. Wie de goddeloze vrijspreekt en wie de onschuldige, eigenlijk de rechtvaardige, schuldig verklaart, dat is beiden een gruwel voor de Heer. Dan moeten we eens even denken aan het verhaal van de Heer Jezus, zijn rechtszaken voor Pilatus. Ja, op het moment dat eigenlijk het water aan de lippen komt te staan bij Pilatus van de menigte. Wat zegt hij dan? Dan zegt hij op een gegeven moment, wel, ik laat deze man los, Barabbas. Een oproerder staat er dan in Lucas 23, 25, die een moord gepleegd heeft. Hij staat in de gevangenis, maar omdat jullie het vragen, laat ik hem los. Als we dat lezen, dan hebben wij dan allemaal niet zoiets van, dat kan toch niet, Pilatus, wat je nu doet. Dit is onrecht. De schuldige maak je onschuldig. Je laat hem gaan. En dat is geen procedurefout, hè. Hij stelde het zelf voor. Dit was een achterweggetje, een politieke sluiproute. En wat staat er dan achter in vers 25? Maar Jezus leverde die over aan zijn wil, of aan hun wil. Wow, Pilatus, degene die rechtvaardig was, die onschuldig was, maak je schuldig. Pilatus verklaarde zelfs 3 keer, hè? In deze man vind ik geen schuld. Hij komt zelfs een keer in Lucas 23, hoeft er niet heen, ik zeg het gewoon. Wat heeft deze dan toch voor kwaad gedaan? Ik heb niets in hem gevonden waarop de doodstraf staat. 3 keer toe achter elkaar zo in Lucas 23. Daarmee verdedigt Pilatus de rechtvaardige. Hij pleit voor het onschuld van de onschuldige en uiteindelijk buigt hij. Dan zeggen wij van, Pilatus, zullen we Spreuken 17, vers 15 even lezen? Wie de goddeloze vrijspreekt. Dat heb je juist gedaan, door Barabbas los te laten. Bleef het daar maar bij. Maar wie de rechtvaardige, en Jezus is wel de rechtvaardige, heeft nooit gezondigd, nooit verkeerd gesproken. Alle intenties waren juist en zuiver. Hij heeft nooit gelogen, hij is nooit ongehoorzaam geweest aan zijn ouders. Hij was volmaakt. Die heb je vrijgesproken, die heb je schuldig verklaard. Pilatus, jij gaat voor Spreuken 17, 15 voor de full blast. Niet één gedeelte, maar beide. Een gruwel voor de Heer. De Heer Jezus was een volmaakte. Wat zegt er? De Heer Jezus was verzocht. Weet wat dan? Hebreeën hoofdstuk 4. Hij is verzocht als ons, maar zonder zonde. Hij was een volmaakt, heilig, perfect. Het staat er eigenlijk heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van zondaars. Verheven boven de hemelen. Dat is de Heer Jezus als hoge priester daar. En Pilatus die zegt, ah nee, wacht, Barabbas eruit. Jezus, ik laat hem geeselen. En, nou, was niet voldoende, wel, doe maar met je wat je goed doet. Ik verklaar hem dus schuldig. Zullen we het vers nog een keer lezen? Spreuken 17, vers 15. En nu vanuit het perspectief van de verlossing. In het aardse kunnen wij zeggen, ja, deze spreuk is waar. Maar wie de goddeloze vrijspreekt, dat is wat God in Christus bij ons doet. God spreekt ons vrij. Wij zijn goddeloos, God spreekt ons vrij. En God verklaart zijn zoon, de onschuldige, schuldig. En wat staat er dan nog achter in deze spreuk? Dat is allebei een gruwel voor de Heer. Op menselijk niveau is het een gruwel. Daar zijn we het allemaal mee eens. Dat is de wijsheid die Salomo schreef. In Gods economie is dat de enige wijze waarop verlossing mogelijk was. Daarom is het ook voor ons ondoorgrondelijk. Vader, hoe kunt u uw zoon, uw onschuldige zoon, schuldig verklaren? Hoe kunt u nu ons als zondaren met een enorme schuldenlast die voor u staan, onschuldig verklaren? Maar dat is het hart van het evangelie. En dat kan alleen maar doordat Christus onze plaatsvervanger was. Christus was onze plaatsvervanger. Zie, we weten allemaal dat wij Christus nodig hebben voor de verlossing. Maar luister eens goed. Christus stierf niet aan het kruis om ons terug te brengen bij de Vader. Au. Je zou zeggen, dat is een kern van waarheid. En dat is een kern van waarheid, maar dat is niet de essentie. Christus ging niet aan het kruis om ons terug te brengen bij de Vader. Hij stierf niet aan het kruis, zodat wij eeuwig leven zouden krijgen. Dat was niet de essentie. De essentie vindt u in Jesaja hoofdstuk 53, en ik wil hem voorlezen, maar u mag er ook even heen gaan. Jesaja 53, vers 6. En dan gaan we naar 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 21. Dus u mag eerst naar Jesaja hoofdstuk 53 vers 6. Dat is de essentie waar de Heer heen ging. En is dat hij onze plaats innam aan het kruis. En waarom zeg ik, kijk, wij waren geen toeschouwer bij de Heer Jezus. Het was niet zo dat Jezus daar hing en het oordeel van de Vader over hem kwam en wij stonden daar als gewone toeschouwer en er was verder eens niks aan de hand. Nee, hij nam onze plaats in. Het plaatsvervangend offer van Jezus Christus is de enige essentie en daar ligt ook de vergeving. Daar is het aan gekoppeld, de vergeving die wij in Christus verkregen hebben. Jesaja 53 vers 6. De Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Kun je het voorstellen? In het Oude Testament werd gezegd, wij dwaalden als schapen. Ieder ging naar zijn eigen weg. Maar al onze ongerechtigheden werden op hem geplaatst. Dat is plaatsvervangend. Ga dus mee naar 2 Korinthe hoofdstuk 5. Vers 21. Dit is zo belangrijk om te begrijpen hoe vergeving verworven is. Er is een verbintenis met ons. Jezus nam alles op hem wat van ons was. Daarom is het plaatsvervangend offer van de Heer Jezus. En daarom gebruiken we dat term ook vaak. Plaatsvervangend is de sleutel tot vergeving. 2 Korinthe 5 vers 21. En hier staat feitelijk wat we eens lazen in de Spreuken 17 vers 15. Hier staat in het Nieuwe Testament het onmogelijke verklaard. Hem, Jezus Christus, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij, dat is God de Vader, voor ons tot zonde gemaakt. Kun je dat voorstellen, mensen? Dit is het onmogelijke. Maar de Heer Jezus aan het kruis, door de Vader tot zonde gemaakt. Hij wordt geen zondaar, hè? Hij wordt geen zondaar, het blijft het heilig lam van God. Maar Hij heeft hem tot zonde gemaakt. God schrijft al onze ongerechtigheden toe aan zijn bankrekening. Een wettelijke transactie. Ik hoop ook dat het bij u iets teweeg brengt. Want wat staat er dan achter? Opdat wij zouden worden de gerechtigheid Gods in hem. Wij zouden krijgen waar we zo'n nood aan hebben. Het volmaakte van Christus. Maar er moet eerst het onvolmaakte van ons weg. En dat is onze zondelast. Dat is de grote transfer. Kun je dat zien in dit vers? Hem die geen zonde gekend heeft. Dat de Vader inderdaad zijn Zoon Jezus Christus schuldig verklaart. Hij plaatst ons leven op zijn Zoon. Hij maakt hem tot zonde. Al onze ongerechtigheden, laat me je zaaien. De torenhoge stapel die ons toekwam, wordt op hem geplaatst. Dit is de meest negatieve erfenis die je maar kan verzinnen. Wil je iets erven? Dat is wat de Heer Jezus van ons geërfd heeft. Dat heeft hij ontvangen en hij heeft er nooit voor gewerkt, want hij was heilig en volmaakt. En zelfs zover wordt hij van de Vader verwijderd, dat hij de enige keer aan het kruis spreekt, mijn Vader. Zegt hij dat aan het eind? Waarom hebt hij mij verlaten? Dus voor het eerst dat de Heer Jezus spreekt, mijn God, waarom? Hebt u mij verlaten? Waarom? Omdat het niet noodzakelijk was. Voor hem als volmaakte Zoon van God. Maar hij ging dus inderdaad, die beker die hij in Gethsemane zo graag voorbij zag gaan. Die beker was de zondelast van u en mij die aan hem toegeschreven werd. Mijn God, waarom verlaat u mij? Hij wordt door de Vader in zijn mensheid verlaten. Zodat, 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 21. Opdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in hem. In Christus worden wij volledig vrijgesproken. De Vader spreekt elke zondaar vrij die in Christus is. De zonden worden nooit meer tegen ons gebruikt. Hij verklaart dat al onze schuld is ingelost. Dat is de belofte die God maakt. Weet u nog in 2 Korinthe hoofdstuk 5? Ga eens twee versen terug, vers 19. En wat staat daar zo mooi? God was het namelijk, God de Vader was het namelijk, die in Christus, in zijn Zoon, de wereld met zichzelf verzoende. En wat staat er dan zo mooi? En aan hen hun overtredingen niet toerekende. Er wordt niet meer toegerekend. Ons strafblad is uitgewist. Zullen we dat even lezen? Colossenzen hoofdstuk 2, vers 13 en 14. Christus was onze plaatsvervanger, mensen. Daarom is dat zo belangrijk. Ik ga te snel. Mijn ogen zitten op de verkeerde bladzijde. Ik dacht dat ik daar al was. Nog even geduld. U mag er wel heen gaan trouwens. De Colossenzen, blijf dat maar. De andere versen lees ik al even voor die ik ook nog eventjes met u wou delen. 2 Korinthe 5, 19, ik lees het nog één keer, dat de Vader inderdaad zegt dat aan hen hun overtredingen niet toegerekend worden. Dat is vergeving. Er wordt niet meer toegerekend. Hij heeft het toegerekend aan Christus. Het werd op zijn rekening toegeschreven. En de Vader heeft al de toorn en straf en schuld die ons toekwam, op de Zoon geplaatst. Waar de Zoon het uitschreeuwt, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dit was ook het meest belangrijke vers in het Markus-evangelie, waar we heel lang hebben stilgestaan. Weet je wat nog? Markus 10, 45. Want de Zoon des Mensen kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen, voor velen. Anti is het woordje voor. Weet je wat dat betekent in het Grieks? In plaats, in hun plaats. Dat woordje betekent alleen al plaatsvervanger. Hij gaf zijn leven als een losprijs in plaats van, neem mij vader. De Heer is niet alleen onze advocaat, hij is niet alleen onze pleitbezorger. Hij neemt de straf op zich in Johannes hoofdstuk 2:2. En hij zegt, neem mij vader, straf mij. Plaats alle schuld die hem toekomt, of van ieder die, de Heer, die u uitverkoren heeft voor mij. Plaats je schuld op mij. 1 Petrus 3:18, ik lees het even voor en u kunt gewoon luisteren. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Dat zijn termen, mensen, die zo helder duiden als plaatsvervanger. Die zelf, de Heer Jezus zelf, onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft aan het hout. Om vervolgens het strafblad uit te wissen, zullen we ze lezen, Colossenzen 2, 13 en 14. Dan kunnen we zien dat de Heer ook de zonde van alle uitverkorenen volledig betaald heeft. Colossenzen 2 vers 13. En hij, dat is God de Vader, heeft u, dat zijn de gelovigen in Colosse, toen u dood was in uw overtredingen en het onbesneden zijn van uw hart, samen met Christus levend gemaakt. En we zijn levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. Zie, er komt niet zo vaak het woord vergeven en het kruis samen bij elkaar, maar hier zien we het heel duidelijk bij elkaar. En dan, vers 14. En het handschrift dat tegen u getuigde. Het handschrift was niets anders dan de dossier van Erik, hè? Je ziet wel eens van die minister-presidenten of met zo'n dossier lopen, of je ziet wel eens foto's van een rechtszaak waar dossieren op tafel liggen, die zijn torenhoog. En denk je, moet je dat allemaal lezen? Dat is niet ons dossier. Ons dossier is onmetelijk groot. Dat is hier, dat handschrift wat hiermee bedoeld wordt. Het handschrift dat tegen ons getuigt. Het dossier wat bij God de Vader op de tafel ligt en wat naar ons getuigt. En als het ware, elk ding wat erin staat, kan alleen maar, kunnen we maar één ding zeggen, schuldig. We hebben geen uitweg, we hebben geen mogelijkheid tot ontvluchten. We zijn geen verzachtende omstandigheden, we kunnen niet ontkennen. En dit bewijsstuk, wat staat er nou zo mooi achter? En het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Oh, dat handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft het uit het midden weggenomen. Hij heeft het eigenlijk vanuit het publiekelijke, ja, een publiekelijke declaratie weggenomen. En aan het kruis genageld. Zien we dat? Er is geen strafblad meer. Wij hoeven niet in de hemel te komen nog te denken dat God ergens nog een verborgen notitieblok heeft liggen. Bij wijze van spreken. Hè? Ja, ik heb vorige week ook stilgestaan met de alwetendheid van God. Dat er nog iets is wat tegen ons zou kunnen getuigen. Alles klaar, schone lei. Dat hebben wij, elke dag. Elk moment, wij hebben een schone lei. Ziet u ook, als u dit zo ziet, dat vergeving kostelijk was? Vergeving is kostelijk, mensen. God vergeeft zonde graag. Als Mozes vraagt van, Heer, laat mij uw heerlijkheid zien, dan begint hij niet van, ik ben de almachtige, de soevereine, de Heer der Heerscharen, de rechtvaardige, die komt in oordeel. Nee, hij begint met langmoedig, groot voor goede tierenheid, vergevend en langmoedig, rijkelijk vergevend. Dat is de Heer. Dat zien we in zijn verlossingsplan, maar hij komt eerst als verlosser en dan als oordeler. Maar het kostte de vader zijn dood, de dood van zijn zoon. De vader moet zijn zoon straffen voor iets wat hij niet gedaan heeft. Van Gods kant was de vergeving bijzonder kostelijk. Het was bijzonder kostelijk van de Heer zijn kant. Zijn glorie, heerlijkheid en majesteit gaat dwars tegen alle zonden in. Hij heeft recht op halleluja. Op aanbidding. En wat krijgt hij? Het kruis. Hij krijgt onze troep. Onze ongerechtigheden. Als we dan naar Christus kijken. Christus is oneindig veel waard. Dus je wil weten hoe waardevol. Of hoe hoog de prijs is die betaald is. Dan moeten we kijken naar het object die de Vader naar voren heeft gesteld om de prijs te kunnen betalen, zijn zoon. Tot in eeuwigheid was hij waardig, al voordat hij kwam. Er staat ook in Filippenzen, hij besloot als het ware zijn goddelijkheid niet als roofgoed voor hemzelf te houden, maar te beschermen, eigenlijk in zich te houden om mens te worden. Om gelijk te worden aan ons. Naar het kruis te gaan, om te sterven als een veroordeelde. De Heer der heerlijkheid. Dat is wat wij vieren, hè? Elke maand, de avondmaal. We lezen vaak Lucas, maar zullen we Matthäus eens lezen? Matthäus evangelie. Maar de Heer Jezus, u mag meelezen, maar kan het ook even noemen. Hij nam de beker. Matthäus 26, 27 en 28. Hij nam de beker en nadat hij gedankt had, gaf hij hen die. En zij drinkt allen eruit. Dit is mijn bloed. Nou, zo kennen wij het ook uit het Lucas evangelie. Het bloed van het nieuwe verbond. Maar wat staat er dan achter? Dat voor velen vergoten wordt tot vergeven van zonde. Wat was de kostprijs? Het leven van de Heer. Als smetteloos lam. Voor de vergeving van onze zonde. Het laatste paascha. Het laatste lam. Dat ooit geslacht is. Alle tempeldiensten. Alle bloed wat gevloeide kon in één keer stoppen. Had geen recht meer. Had geen zin meer. Het bedekte niks. Het waren dode rituelen. Al het bloed dat nu nog vloeit met de gedachte voor vergeving van zonde is ritueel. Het lam is geslacht. Wat een kostprijs. Wat een kostprijs. Kunt u meegaan naar Lucas 23, vers 34? Weet u wat dan nog het meest straffe is? Als er al een mens op aarde was die niemand hoefde te vergeven, dan was het de Heer wel. Als er iemand was die een goede reden had om niemand te vergeven, dan was het de Heer Jezus wel. Was het niet? Niemand had een betere reden dan hem. Hij had de enige, juiste reden. Ik heb niks verkeerd gedaan. Ik heb niks verkeerd gedaan. Het was de Heer. Hij was de enige werkelijke slachtoffer. Niemand was verwijderd van vergeving dan de Heer Jezus. Wij hebben de nood aan. De Heer was er oneindig ver bij vandaan. Ik heb niks verkeerd gedaan. Ik heb geen vergeving nodig en hoef geen vergeving te geven. Maar kijk eens wat zijn bijna laatste woorden aan het kruis waren. Lucas 23, vers 34. Wat staat er dan in? Jezus gaat in gebed tot zijn Vader. De prijs is betaald. En hij zegt, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Is dit gebed beantwoord? Anders zaten u en ik hier niet. De Heer beantwoordt nog steeds het gebed, of de Vader beantwoordt nog steeds aan het gebed van de Zoon. Ah ja. Ah ja, ik ga ze vergeven. En ieder die tot jou komt, die zal ik vergeven. Jezus had zijn vijanden letterlijk lief. Geen enkele bedreiging. Geen enkel vervloeking. Hij had vuur uit de hemel kunnen laten komen. Hij had maar hoeven te blazen met te spreken. En de hele wereld zou wankelen. En alle mensen zouden naar de hel gaan. Niks daarvan. Het enige wat de Heer zelfs aan het kruis op zijn hart heeft, is vergeving. Niet alleen die paar uur ervoor dat hij de beker omhoog had en zegt, dit is het nieuwe bloed van het nieuwe verbond waar vergeving voor is. Maar zelfs aan het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan zegt hij ook nog, Vader vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Overal waar we de Heer Jezus volgen, verspreidde hij de geur van vergeving. De aroma, waar je kan zeggen van schuld dat ingelost is. Kind, uw zonden zijn vergeven. Dat was zijn missie. Dat is Efeze 4 vers 32. Hoe heeft God ons vergeven, en dat staat er zo heel eenvoudig. Zoals God in Christus u vergeven heeft. Plaatsvervangend. Zodat God de rechtvaardige was en geen zonde door de vingers ziet, maar alle zonde ook werkelijk straft die ons toekwam. En God is de genadevolle, dat hij vergeving geeft, omdat hij dat kan als enige. Zo heeft God ons, in ieder die de Heer Jezus kent als zijn persoonlijke verlosser, zo heeft God de Vader ons, alle gelovigen, in Christus vergeven. Dat is een belofte die de Heer nooit meer terug zal trekken en nooit terug kan trekken. Het is verzekerd, alle zonden zijn verzoend, alle schuld is ingelost, al onze zonden zijn weggedaan, zijn achter Gods rug geplaatst en aan het kruis genageld. Er is niets dat meer tegen ons staat, er is geen strafblad wat nog overblijft, omdat de Heer Jezus plaatsvervangend een enorme prijs betaald heeft voor u en mij. Als u een kind van hem bent, ik hoop dat dit één ding bij u doet. Looft de Heer. En als u hem niet kent, dan is dit het moment. Jezus Christus kwam om het verlorene te zoeken. Laat je zoeken. Kom tot hem. Wacht niet langer. Dit is de dag. Dit is het moment. Buig voor hem. Vraag vergeving in je hart. Beleid je zonde. Zeg en erken dat je zondaar bent. Vraag de Heer of hij je zonde kan laten zien. Kom nu en doe het nu. Voordat hij terugkomt. Om te oordelen. De levenden en de doden. En voor eeuwig tegen hen zal zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij. Maar tot die tijd, zolang er adem is, doe het nu. Loof de Heer, want hij is goed. Vader, ik dank u. Wat zijn woorden dan leeg, Heer, als ik dat zeg? Als wij zeggen, Vader, ik dank u, kunnen wij dan ooit dat wat u vanochtend weer voor ons gezet heeft, kunnen wij dat invullen met ons hart, met die dankbaarheid. Dat we het ook zo voor ons zien, dat die dankbaarheid ook explodeert in ons hart. En overeenkomt met de grootheid van hetgeen waar we dankbaar voor moeten zijn. Nee, Heer. Als wij zien waar we dankbaar voor moeten zijn en hoe kolossaal en groot dat is, wat u voor ons neerzet, dan is onze dankbaarheid zo beperkt. Maar Heer, u kijkt niet naar hoe groot ons geloof is, hoe groot onze dankbaarheid is, maar dat het oprecht is vanuit een hart die langzaam maar zeker gaat begrijpen wat u in uw Zoon gedaan heeft voor ons. Dat hij plaatsvervangend stierf, zodat wij, Vader, niets meer tussen ons in hebben staan wat zonde betreft. U heeft ons strafblad aan het kruis genageld. U heeft de Heer Jezus alle zonde van ons gedragen. En genoegdoening daarvoor verwezenlijkt. Mogen dan zo met opgeheven hoofd, Vader, ook daarna leven, want, zegt u, in dit vers, zoals ik jullie in Christus vergeven heb, zo moeten wij elkaar vergeven. Och Heer, wat een onmogelijke opdracht. Leer ons dat, maar leer ons dat als we daar volgende week mee verder willen gaan in onze studie, Heer. Vergeven wat zo ver weg is van ons hart. Wat in geen mensenverstand opkwam. Wat zelfs alleen maar weerstand oproept in ons hart, Heer. Als we zonden moeten vergeven. Ongerechtigheden die mensen ons aangedaan hebben. Maar dat is exact het evangelie. Dat is exact wie u bent, Vader. Een vergevend God. Dat is exact wat u bewerkt heeft, Heer Jezus. Neem ons zo bij de hand. En mogen wij gevormd worden, Heer, naar uw beeld, in Jezus' naam. Amen.